de eerste vraag bij een boek is altijd dezelfde. Van waarom verschijnt het boek nu? Waarom heeft u het boek nu eigenlijk geschreven?
Wel, er zijn twee antwoorden. Het eerste antwoord is kort. En dat is omdat de uitgever mij op een bepaald moment benaderd heeft en gevraagd heeft. Patrick, zou je geen boek schrijven over de plaats van religie in de samenleving? Omdat ik daar al een paar keer, vooral in kortere stukken en kranten, Vrije Tribune zat geschreven over bepaalde thema's, hoofddoeken, burka, godsdienstlessen, kerkfinanciering. En de vraag was om dat nu eens wat breder te kaderen en eens gans mijn verhaal te doen, want u weet ook, in de media moet je altijd kort zijn, dus ik krijg er altijd 700 of 800 woorden, waar ik al blij mee ben. Hè, waar, nu had ik eens de mogelijkheid om mij helemaal te laten gaan en het helemaal uit te schrijven. Nu, dat is één kant van het verhaal. De andere kant is dat ik eigenlijk het wel nodig vond, en dat heb ik van nu al van verschillende mensen ook gehoord die het boek gelezen hebben, dat het eigenlijk wel nodig was dat zo'n boek geschreven werd in onze Vlaamse samenleving, omdat we toch, ja, we zijn op zoek, hè, naar hoe moeten we in diversiteit samenleven. Er zijn verschillende tendensen die zich doorzetten. Toegenomen diversiteit. De plaats van de islam wordt er altijd, krijgt er altijd een bijzondere plaats in die discussie. Maar aan de andere kant is er ook toegenomen secularisering. Dus enerzijds verdwijnt levensbeschouwing uit onze samenleving. Anderzijds via die diversiteit en de migratie komt levensbeschouwing terug binnen. En we weten niet altijd goed hoe moeten we daar nu eigenlijk mee omgaan. En ook, we weten ook niet goed hoe die processen dan moeten duiden. En ik heb geprobeerd om voor iedereen die daarin geïnteresseerd is, om een soort background te schrijven, hè? Om hen te wapenen of om hen materiaal te geven om aan die discussies deel te nemen. Hè? Ik neem ook zelf standpunt in over bepaalde onderwerpen, maar mijn hoofdbedoeling was voornamelijk om de uitgangspunten van de seculiere samenleving, hè, zoals we die vandaag kennen, om die heel expliciet te maken en mensen dat ook als kader mee te geven als ze over levensbeschouwing in de publieke ruimte willen praten, daarover debatteren, dat ze weten van waaruit ze dat kunnen doen. Ja, dat was eigenlijk mijn bedoeling. En het is geschreven eigenlijk zowel voor, of sommige mensen vragen, is dat nu voor vrijzinnigen of is dat voor gelovigen? Wel, het is geschreven zowel, het is eigenlijk voor iedereen die in levensbeschouwing geïnteresseerd is. En dus zowel voor vrijzinnigen als gelovigen, zowel katholieken als moslims als protestanten, die kunnen daar hun ding in vinden. Ik heb het ook geprobeerd om af en toe prikkelend genoeg te zijn, zowel naar vrijzinnigen als naar gelovigen toe. En ik weet, voor bepaalde gelovigen zal mijn boek te seculier zijn, en voor bepaalde vrijzinnigen zal ik te lief zijn voor de godsdienst. Maar dat is zo.
U zei het zelf van dat u al vaker stukken heeft geschreven in de kranten enzovoort. Maar wat heel hard opvalt in reacties die dat daarop komen, dat het dan lijkt alsof dat u volgens de mensen die dat daarop reageren niet zou rusten voordat de laatste kerk gesloopt is. Het is precies enorm lastig om te schrijven over zo'n onderwerp zonder in bepaalde hoeken.
Ja, maar dat is maar één kant van het verhaal. Er zijn dus inderdaad mensen die mij als een zeer seculiere auteur en denker beschouwen. Terwijl ik eigenlijk niet aangeschreven sta als een echte papenvreter of ik ben hier rancuneus ten aanzien van de religie. Dus ik probeer net zeer genuanceerd te denken over religie. Religie is voor mij, ik ben zelf atheïst, hè. Ik schrijf dat al meteen in het begin van mijn boek, maar ik probeer religie op een rustige en genuanceerde manier te benaderen. En daar verschil ik toch wel een beetje van het perspectief van de zogenaamde nieuwe atheïsten à la Dawkins en Dennett, hè. Waar ik de indruk heb dat religie sowieso bijna a priori slecht is. En slecht is voor ons samenleven en slecht is voor de mens, omdat het een illusie is en irrationeel en eventueel zelfs achterlijk. Dus ik probeer daar genuanceerder in te zijn. En dat maakt dan juist dat ik dan voor bepaalde vrijzinnigen te lief ben voor de godsdienst. Hè. Dus en ik ook bepaalde standpunten inneem, bijvoorbeeld rond de hoofddoekproblematiek. Er zijn er nogal wat vrijzinnigen die denken dat er een algemene consensus is over het feit dat dat moet verboden worden, ook aan het loket of in school. Ik deel die mening niet. Dus ik denk dat er genuanceerdere posities mogelijk zijn, ook als vrijzinnige. Ja. Maar het is waar, ik word in mijn standpunten vaak bekritiseerd, zowel vanuit de gelovige hoek, die dan vindt dat ik te seculier ben en die denkt dat ik inderdaad niet ga rusten voor de religie verdwenen. Maar wie mijn boek leest, die zal echt, en dus ik kan het alleen maar aanraden, die zal tot een andere conclusie moeten komen. Want de seculiere samenleving, de titel van mijn boek, verwijst niet naar een samenleving waar de religie verdwenen is. De seculiere samenleving verwijst naar een samenleving die aan de religie een rechtmatige, rechtvaardige, faire, billijke plaats toekent. En dat verwijst vooral naar een samenleving die uitgaat van morele ideaal van vrijheid en gelijkheid. En dus godsdienstvrijheid is daar een heel belangrijk element in. En dus ik ben helemaal niet... Ik ben in mijn persoonlijk leven een atheïst, maar ik pleit... Mijn boek is geen pleidooi voor atheïsme, maar is een pleidooi voor hoe kunnen we nu met gelovigen en ongelovigen en allerlei diversiteit rond filosofische en morele vragen, hoe kunnen we het best op een harmonieuze manier samenleven? En mijn boek had even goed kunnen geschreven zijn door een verstandige gelovige. En ik verwijs graag naar bijvoorbeeld iemand als Martha Nussbaum, die een bekende Amerikaanse auteur. Ik zit op veel punten zit ik in goed gezelschap. Ik bedoel, zit ik op dezelfde lijn als Martha Nussbaum. Niet op alles, maar op veel punten. Maar Martha Nussbaum is een gelovige Joodse. Dus die is protestants opgevoed, heeft zich tot het Jodendom bekeerd. En ik denk ook dat veel verlichte gelovigen zich in het boek zullen herkennen. Dus het is geen pleidooi voor atheïsme, maar voor een samenleving die gebaseerd is op vrijheid en gelijkheid. En waar dus godsdienstvrijheid inderdaad ook een belangrijk onderdeel van is.
Aan het begin van uw boek is er een soort van opmerkelijke vaststelling die gemaakt wordt. Dat is dat enerzijds de kerken lijken leeg te lopen en dat er een godsdienst in verval lijkt te zijn.
Ja.
En dat een andere godsdienst dan binnenkomt. Op te komen.
Ja, dus dat is iets wat veel mensen vaststellen. Hè. Dus enerzijds, wat ik daarnet al zei, die secularisatie die plaatsvindt als je onze samenleving vergelijkt met 50 jaar geleden, de jaren 60 bijvoorbeeld, dan is dat totaal iets anders. Hè. Toen was God overal, hè. Dus de kerken die zaten vol, de bisschoppen en de priesters die konden zelf stemadvies geven, er werd geluisterd naar die mensen, die hadden dus een grote morele autoriteit, de kerk keek zelfs mee wat er in hun slaapkamer gebeurde, hè. Dus dat is allemaal weg. Hè. Dus de kerken zijn inderdaad leeg, er zijn geen priesters meer, we hebben net gelezen in de krant, hè. Er is ook een grote hervorming rond de parochies. Hè. Men zal echt grondig moeten nadenken hoe die katholieke kerk zich zal kunnen staande houden. Want die secularisering die zet zich heel sterk door. En aan de andere kant is er inderdaad de binnenkomst van andere religies door migratie. Ook door globalisering. Mensen die niet gemigreerd zijn, maar die interesse hebben in New Age of in Oosterse levensbeschouwing, Zen, meditatie, boeddhisme. Dus je krijgt van alles en nog wat, maar natuurlijk de meest zichtbare minderheid die binnengekomen is sinds de jaren 60 is de islam. Hè? En, dus dat zorgt wel voor wat discussie. Nu, ik neem daar ook stelling in die zin dat er zijn nogal... Soms hoor je wel eens mensen zeggen die zeggen, ja kijk, die diversiteit die zal die secularisering terugdraaien. Hè? God is aan het terugkomen. Er is een soort van religieus revival. Mijn bureau, dat ligt nu hier niet, maar hiernaast ligt ook een boek, God is Back. Hè? Men verwijst dan ook naar de Verenigde Staten, naar Zuid-Amerika, naar Afrika, waar religie inderdaad niet dood is. Ja. Maar die titel is toch een beetje misleidend, God is back. Want dat doet de indruk wekken dat hij ooit dood zou geweest zijn, dat hij niet meer aan het terugkomen is. Wat we eigenlijk zien, is dat religie, ondanks die seculariseringsprocessen, nooit helemaal verdwenen is. En dat die hier inderdaad ook in het Westen zal blijven. Onder meer ook gevoed door migratie en dus bijvoorbeeld door de aanwezigheid van de islam. Maar mijn stelling is dat in onze seculiere context hier in West-Europa, dat ook die nieuwkomers, en dat zijn moslims, maar ook evangelicals en mormonen en anderen, dat die ook zullen seculariseren. Omdat ik denk dat secularisering, dat is geen oppervlaktefenomeen, dat is geen oppervlakkig fenomeen, maar dat is iets dat... Ik denk dat iedereen die hier gesocialiseerd wordt... Dus hier naar school gaat, met die liberale vrije samenleving in contact komt, ook die consumptiemaatschappij enzovoort, dat daar een soort druk van uitgaat. En ik zeg dat nu niet ik zeg niet positief of negatief, ik wil dat niet moreel duiden. Ik denk dat dat gewoon sociologisch zo is, dat als je in zo'n samenleving opgroeit, dat er een tendens is over de generaties heen die seculariseert. En mijn voorspelling is dus ook, en het gaat een beetje in tegen de gangbare beeldvorming van bijvoorbeeld de islam in onze samenleving, dat over een drietal generaties de moslims seculierder zullen zijn dan vandaag het geval is. Wat niet wegneemt dat er een andere groep is binnen de islam, maar je ziet het ook in andere religies, die zich afzet tegen dat proces van modernisering en secularisering en die ze juist gaan radicaliseren. Dat is natuurlijk de groep die ook de media haalt en die ook bijvoorbeeld rond en Syrië-problematiek enzovoort, de opgang van salafisme in grote steden als Antwerpen en Brussel. Nu, dat is een realiteit, we moeten daar alert voor zijn, dat is ook een gevaarlijke realiteit, hè. Dus dat is we moeten dat echt in het oog houden, we moeten daar niet naïef over doen, maar dat is niet representatief voor wat er in de ganse samenleving of de moslimgemeenschap gebeurt. En ik denk dat er dus twee strekkingen zullen, of dat zich zal manifesteren. Enerzijds een groep die eigenlijk zal seculariseren, en anderzijds een groep die radicaliseert. En met die secularisering bedoel ik nog niet noodzakelijk dat die religie daarom zal verdwijnen, maar wel dat die religie zich op de een of andere manier zal aanpassen aan onze context. Er zal minder naar de moskee gegaan worden. Er zullen minder mensen zijn die 5 keer per dag bidden. Er zal ook af en toe wel eens alcohol gedronken worden bij moslims. Dus het zal op die manier, dat wil niet zeggen dat die mensen een moslimidentiteit zullen afzweren, maar het zal hertaald worden en aangepast, als je dat zo mag zeggen, aan onze seculiere context. Dus ik, in het islamdebat soms, ik maak daar een onderscheid, je hebt zo de moslim of de islam pessimisten die zeggen, islam en de westerse samenleving, dat kan nooit samengaan. Als je integreert in de westerse samenleving, dan kun je geen moslim meer zijn, of omgekeerd, als je een moslim bent, dan kun je niet integreren in de westerse samenleving. Dat, die stem hoor je bij extreem rechts, bij Philippe de Winter. Je hoort dat eigenlijk ook bij mensen die van Sharia voor België, die zeggen ook, je kunt geen democraat en moslim zijn. Als je een goede moslim bent, zijn er geen goede democraat. Of zijn er geen democraat. Als je een democraat bent, dan kun je geen goede moslim zijn. Dus je vindt dat in verschillende hoeken. Je hebt dan de islamoptimisten die een beetje, ja, in mijn ogen een beetje naïef zeggen van ja, die islam, daar is niet veel probleem mee, dus dat gaat zich wel aanpassen. Ik denk dus, ik pleit voor islamrealisme. Ik denk dat de islam zich kan aanpassen. Religie is iets dat kan evolueren, dat ziet je met alle religies. Waarom zou de islam niet kunnen evolueren? Maar er zijn wel natuurlijk bepaalde elementen in de islam die het misschien wel moeilijker maken dan voor andere religies om zich aan te passen. En we moeten daar dus ook met de moslims over praten. En het is ook de bedoeling met mijn boek. Nogmaals, het is niet alleen voor de overtuigden geschreven. Ik wil ook naar de gelovige gemeenschap, met name ook met de moslims, in gesprek gaan over op welke manier kunnen zij nu gebruik maken van die godsdienstvrijheid. Want die is er inderdaad voor hen ook natuurlijk. En ze moeten daar ook voor durven opkomen op bepaalde momenten. Ze moeten zich niet laten doen. Maar anderzijds moeten ze ook aanvaarden dat ze in een seculiere samenleving leven, op basis van vrijheid en gelijkheid, waar wetenschap ook een belangrijke rol speelt. En op die manier moet men zich proberen in die samenleving in te passen.
Er zijn enkel grote begrippen die daar in uw boek heel vaak terugkomen, die bijna de leidraad vormen van uw boek, zoals bijvoorbeeld godsdienstvrijheid. Ja. Je dan langs de ene kant hebt, maar dan heb je dan neutraliteit. Je hebt de vrijheid van meningsuiting die te pas en te onpas wordt gebruikt.
Ja.
En die elkaar zo harmonieus in stand moeten houden, bijna in de seculiere samenleving. Ja.
Wel, de seculiere samenleving die gaat eigenlijk, het basisidee is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is gewoon de idee dat een overheid haar burgers als vrije en gelijke individuen moet behandelen. En je zou natuurlijk zeggen, zo'n banaal inzicht, hè? Dat is ook enorm banaal. De overheid moet haar burgers als vrije en gelijke individuen behandelen. Maar het heeft potverdorie lang geduurd, ook in de Europese cultuur, vooraleer we dat door hadden. Ja, dus pas met de verlichting eigenlijk, dat met zoveel woorden is kunnen gezegd worden. En daarvoor hield men vast aan een idee, één staat, één godsdienst. En er was geen godsdienstvrijheid, er was geen scheiding van kerk en staat. En de mensen die niet aan de staatsgodsdienst beantwoorden, die waren minderwaardige burgers. Of erger nog, die moesten hun biezen pakken en migreren. Of nog erger, die werden op de brandstapel gezet. Ja, dus er was helemaal geen idee van vrijheid en gelijkheid. Met de verlichting heeft dat idee doorgang gevonden. Maar er zijn nog veel mensen op deze wereld die het blijkbaar niet doorhebben dat als je een samenleving harmonieus wil organiseren, dat je dan best vertrekt van de idee dat je mensen als vrije en gelijke individuen behandelt. Dus dat is mijn moreel uitgangspunt. En vanuit dat moreel uitgangspunt pleit ik niet alleen, alle liberale denkers, pleiten dan voor een neutrale of noem het ook onpartijdige overheid. Dus het is meteen al goed om te beseffen, die neutraliteit van de overheid is geen doel op zichzelf. Ik heb namelijk niet neutrale argumenten om te pleiten voor een neutrale overheid. Want daar zit soms vaak in de discussie en ze zeggen, ja, maar ja, die neutraliteit, die overheid is toch niet neutraal? Nee. Inderdaad, ze is niet neutraal. Ze verplicht bijvoorbeeld mensen om tot aan 18 jaar te leren of naar school te gaan enzovoort. Maar ze doet dat juist om de vrijheid van die mensen te garanderen. Dus dat is, die neutraliteit staat altijd ten dienste van de vrijheid en gelijkheid die het basisuitgangspunt is van de liberale samenleving. Vanuit dat morele uitgangspunt volgt ook vrijheid van meningsuiting. Hè. Als je mensen als vrij en gelijk wil respecteren, dan aanvaard je dat u dingen zegt waar ik het niet mee eens ben, en omgekeerd, en dat u eventueel zelfs dingen zegt waardoor ik zeg, oei, maar dat vind ik zelfs chockerend, of dat vind ik zelfs kwetsend. Hè. Maar die vrijheid moet dusdanig beschermd worden door de overheid, dat u inderdaad dat recht hebt. En dus ik ben vanuit dat morele startpunt, vrijheid en gelijkheid, ben ik voor een vergaande invulling van vrijheid van meningsuiting, waarbij inderdaad ook chockerende, of in mijn ogen misschien zelfs immorele stellingen mogen ter sprake gebracht worden. Wat niet betekent dat er geen grens is aan de vrijheid van meningsuiting. Als u in uw vrijheid van meningsuiting, of als u van uw vrijheid van meningsuiting gebruik maakt om op te roepen om aan andere mensen schade toe te brengen, of om andere mensen te discrimineren, en dus de uitgangspunten van die liberale samenleving te schenden, vrijheid en gelijkheid, dan mag er wel degelijk gecensureerd worden, of dan mag er wel degelijk gestraft worden. Dus bijvoorbeeld Sharia for Belgium is voor de rechter gekomen, ja. Belkacem. De rechter heeft duidelijk gezegd in zijn arrest, er is vrijheid van meningsuiting, en die gaat zeer ver. Maar die stopt op het moment dat jij oproept om bijvoorbeeld geweld te plegen of oproept om vrouwen te discrimineren enzovoort. Dus je mag gerust zeggen in onze samenleving dat de westerse samenleving decadent is. Je mag gerust zeggen dat westerse vrouwen allemaal hoeren zijn. En dus op zich is dat, maar als je natuurlijk oproept om tegen die westerse vrouwen actie te gaan ondernemen, te discrimineren, eventueel geweld te gebruiken, dat is erover, en daar stopt het. Dus je mag bijvoorbeeld ook zeggen, ik vind die cartoons, ik word daardoor gekwetst, ik vind dat vervelend, ik ga een betoging organiseren. Het kan allemaal, maar zodra je oproept om die cartoonist te nekken, dan overschrijd je de grens, want dan ga je schade toebrengen, en dan is er een probleem.
Ja. Lijkt het in de huidige samenleving dan, is er precies een soort van individualistische benadering van die grens van de vrijheid van meningsuiting? Want iedereen heeft voor zichzelf wel vastgelegd van, oké, je mag tot daar gaan of je mag niet zo ver gaan. En zorgt dat er dan voor dat die algemene vrijheid van meningsuiting dan niet onder druk wordt gezet doordat iedereen zijn eigen grenzen heeft?
Ja, maar dat is juist een van de problemen, dat mensen dat soms denken, of bepaalde levensbeschouwingen ook denken, dat zij mee bepalend kunnen zijn voor waar de grens van de vrijheid van meningsuiting ligt. En dat probeer ik juist te ontkrachten. Het kan niet zijn dat de vrijheid van meningsuiting bepaald wordt door de mensen met de langste tenen. En daarom kan bijvoorbeeld het argument dat ik gekwetst ben door iets nooit dienen om de vrijheid van meningsuiting te beperken. Ik mag wel zeggen dat ik daardoor gekwetst ben. Nogmaals, ik mag ook betogingen organiseren. Ik mag eventueel zelfs staking of weet ik veel. Maar het mag niet gebruikt worden om andere mensen de mond te snoeren. Want het gekwetst zijn is een te subjectieve aangelegenheid. En ik ben misschien al gekwetst door iets waar je helemaal niet de bedoeling had om mij te kwetsen. En dus het kan niet zijn dus dat het beledigend karakter of zo, of het kwetsend karakter van een uiting, dient om te censureren. Kijk, het is een uiting van beschaving, denk ik, dat we van de vrijheid van meningsuiting niet voortdurend gebruik maken om mensen te kwetsen. En dat is een uiting van beschaving dat ik, als ik mij uitdruk, dat ik rekening houd van, oei, dat zou misschien wel eens kwetsen kunnen zijn enzovoort. Maar het is evenzeer, vind ik, een uiting van beschaving om je niet te pas en te onpas gekwetst en beledigd te voelen. En dus je moet daar ook ergens leren mee leven, dat er in een vrije, open samenleving als de onze, waar die vrijheid van meningsuiting toch een belangrijk onderdeel van is, en dat is eigenlijk ook een deel van de godsdienstvrijheid, dat daar dus mensen zullen zijn die dingen zullen zeggen die kwetsend zijn. Kijk, ik ben zelf atheïst. Voor sommige mensen is het feit dat ik zeg, God bestaat niet, en ik daar een exposé over geef, vinden dat al problematisch. Ik ben zeker dat ik in mijn toespraken, als ik over atheïsme spreek, misschien mensen kwets. Maar dat is part of the game. Hè. Dus het kan nooit dienen om mij de mond te snoeren. Omdat andere mensen geloven daardoor gekwetst zouden zijn.
Ja. Over de neutraliteit van de overheid. Een van de voorbeelden die eigenlijk ja, bijna in tegenspraak zijn met de neutraliteit van de overheid. En u haalt het bijvoorbeeld ook aan, zijn,
ja.
Is het feit dat religies nog steeds gesubsidieerd worden door de overheid. En dat je dan de vraag kan stellen van, ja, is het dan wel zo neutraal van de overheid om bepaalde religies dan te gaan subsidiëren?
Ja, wel, dat is een vraag die je kunt stellen. En er zijn daar, denk ik, verschillende mogelijkheden. Je kunt zeggen, we pleiten voor een neutrale staat die zich van de religie ook voor de rest niets aantrekt. En dus zeker ook niet geen religies gaat financieren of ondersteunen of bevoordelen. Dat is het model eigenlijk dat in Frankrijk gehanteerd wordt. Hè. Dus als, daar staat er in de wet en zelfs in de grondwet, denk ik. Hè. Dus dat idee van laïciteit, er is godsdienstvrijheid, maar we gaan als overheid nooit geen religies subsidiëren. Dus dat betekent, priesters worden daar niet betaald, maar ook levensbeschouwelijke vakken op school is daar ondenkbaar. Hè. In de Verenigde Staten is dat eigenlijk net hetzelfde. In de Verenigde Staten heeft men ook een scheiding tussen kerk en staat geïmplementeerd, waarbij men zegt, dat is een non-establishment clause van de grondwet daar, die zegt, we gaan geen religies bevoordelen, geen religies financieren. En in het publiek onderwijs gaan we ook de religies niet toelaten om daar lessen te geven of zoiets. Dus die Amerikanen, als ze naar ons kijken, en die Fransen, die vinden dat een heel raar systeem. Want in België hebben we natuurlijk inderdaad, je verwijst ernaar, een systeem waar we wel religies financieren, in vergaande mate. We financieren gebouwen, we financieren lonen van priesters en imams en bedienaar van de eredienst en morele consulenten, van almoezeniers. Lonen en ook pensioenen. We financieren ook de godsdienstvakken. En dus al die levensbeschouwingen die mogen lesgeven in ons publiek onderwijs. Hun leerkrachten worden gefinancierd, die uren worden gefinancierd, de gebouwen worden gefinancierd. Dus we gaan daar zeer ver in. Kunt u de vraag stellen, is dat neutraal? Nu, strikt genomen, denk ik, kun je dat ook, kan dat ook neutraal gelegitimeerd worden? Als dat systeem aan bepaalde voorwaarden voldoet. Hè, dus de overheid mag in haar door haar financiering geen uitspraak doen over de waarheid of de waarde van die levensbeschouwing. Bijvoorbeeld in België is de katholieke kerk erkend en de Sikhsgemeenschap niet. Hè. Wel, dat betekent niet dat de overheid zegt het katholicisme is meer waar dan het Sikhsgeloof. Dus dat is niet het geval. Hè. Je moet dus zorgen dat je een systeem hebt waarbij alle levensbeschouwingen dan een aanvraag kunnen doen om erkend te worden en gefinancierd te worden. En eigenlijk is dat in België relatief goed in orde. Want bijvoorbeeld de Sikhs en de Jehovah's, bij mijn weten, die zijn niet erkend, maar die willen ook niet erkend zijn. Moesten die erkend willen worden, dan zouden zij een aanvraag kunnen doen. En ik denk dat er is ook een realistische kans dat zij ook erkend zullen worden. En in die zin is er dus geen probleem van vrijheid en gelijk, voor het gelijkheidsprincipe niet geschonden. Er is wel een probleem in het Belgisch systeem met de toepassing van de financiering. Omdat daar, bijvoorbeeld, wel kort samengevat, komt het erop neer dat als men gaat kijken hoeveel recht heeft bijvoorbeeld de katholieke kerk op subsidies, op hoeveel priestersplaatsen, dan wordt er niet gekeken naar hoeveel mensen zijn er nog gelovig of hoeveel mensen gaan er nog naar de kerk, maar wordt er gewoon gekeken naar het aantal inwoners per parochie. Dus dat betekent iedereen telt mee. De moslim telt mee, ik tel mee, u telt mee. Iedereen, want iedereen woont op een parochie. Je kunt daar niet aan doen. Hè. Terwijl voor andere levensbeschouwingen er wel gekeken wordt naar hoeveel mensen gaan er naar de moskee bijvoorbeeld. Hè. En dus daar denk ik dat je toch, als je dat systeem wil behouden, dan moet je dat al sinds gelijkstellen, moet je zeggen van kijk, gelijkheid voor iedereen. Als we dat voor de ene religie zo berekenen, dan moeten we dat voor de andere religie ook zo berekenen. Natuurlijk, ik zou zelf wel, maar dat is dan in onze context, zou ik zelf verder durven gaan en ook wel het systeem van kerkfinanciering in vraag durven stellen. Omdat, ik weet niet in welke richting het precies moet gaan of wat de uitkomst moet zijn, maar het is wel zo dat dat systeem van kerkfinanciering, dat dateert nog eigenlijk van 1830, dus de Belgische onafhankelijkheid. Dat heeft een historische erfenis, namelijk de Franse revolutie, waarin heel wat eigendom van de katholieke kerk door de staat is geconfiskeerd. En men had dus eigenlijk in 1830 het gevoel, we moeten iets terug doen. Dus we gaan, dus de kerkfinanciering bovendien, ja, toen, wat was er hier? Dat waren vooral katholieken. Een klein beetje protestanten. Hè. Maar ondertussen, die samenleving is helemaal veranderd. Hè. We hebben er al naar verwezen. Diversiteit, maar ook secularisering. Ik denk dat er eens opnieuw moet voorgelegd worden aan de bevolking, en ook een politiek debat over gevoerd wordt, hoe wenselijk is het huidige systeem van kerkfinanciering. We moeten daar een democratisch debat over durven voeren. En dat is een beetje een probleem in België, omdat die kerkstaat verhouding met die financiering die staat in onze grondwet. En daardoor wordt de discussie een beetje geblokkeerd. Hè. Ik zou er voorstander van zijn om die kerk-staatverhouding, om dat niet in een grondwet, maar gewoon bij wet te regelen, zodat daar ook democratisch kan over gestemd worden. En het kan dus best zijn dat we nu eigenlijk met onze samenleving voor een ander systeem zouden kiezen, of een minder vergaand systeem, dan wat we in 1830 ooit afgesproken hebben.
Ja. Het is natuurlijk iets enorm lastig om te meten hoeveel gelovigen dat bijvoorbeeld een parochie of een kerk heeft. Ja, want ja. U haalt het ergens in het begin ook aan dat er bijvoorbeeld heel weinig mensen naar de mis gaan, maar dat er wel heel veel mensen zijn die zich dan gelovig noemen. En dan moet u natuurlijk afvragen hoe je dat moet meten.
Daar zit een grote discrepantie. Dus als je mensen vraagt, wat ben je? Hè, tot welke levensbeschouwing behoor je? Dan zijn er nog relatief veel mensen, en nog altijd meer dan 50%, die zeggen christen of katholiek. Hè, terwijl als je dan natuurlijk de zondag in zijn neus binnensteekt in een kerkgebouw, dan zul je die 50 of 60% Vlamingen daar niet zien zitten natuurlijk. Nu, wat kerkfinanciering betreft, ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt, er is een systeem denkbaar dat je mensen bijvoorbeeld als ze gaan stemmen, dat ze dan ook een bolletje kleuren voor welke levensbeschouwing ze al dan niet willen dat er geld... Dus het probleem daar is dat er een grote groep van mensen is, van minderheden dan, die niet gaan stemmen. Of die nog de nationaliteit die hebben, en die vallen dan uit de boot. Andere oplossing is om dat via het belastingssysteem te doen, dat je zegt aan mensen, één, wil je überhaupt dat er een stuk van je belasting naar levensbeschouwing gaat, en twee, als je ja zegt, naar welke levensbeschouwing zou je dat dan willen zien gaan? Daar is dan blijkbaar een probleem met privacy. Dus omdat er ook godsdienstvrijheid in België impliceert ook dat je nooit verplicht kunt worden om je kenbaar te maken welke levensbeschouwing je aanhangt. Enfin, dat moeten juristen maar uitmaken of dat dan kan of niet. Er is ook een voorstel om een groep van academici aan het werk te zetten en om de 10 jaar bijvoorbeeld een soort van survey te doen, bevraging bij de Vlamingen of bij de Belgen, om te horen tot welke levensbeschouwing die mensen behoren en of ze al dan niet nog voorstander zijn van kerkfinanciering. Er zijn zeker, als je daar een beetje over nadenkt, zijn er ook in het buitenland ontstaan die trouwens andere modellen, zijn zeker mogelijkheden om het huidige systeem te veranderen.
U haalde het er juist even aan, namelijk het feit dat godsdienstvakken worden georganiseerd door de overheid. En ook dat is precies een soort van tegenspraak met die neutraliteit, met die godsdienstvrijheid die iedereen heeft. Van je moet kiezen voor één bepaalde godsdienst en de overheid organiseert het dan bijvoorbeeld dan op school.
Ja,
maar daar bent u al jaren niet echt zo'n minnaar van.
Een coole minnaar van de levensbeschouwelijke vakken. Ja. Die levensbeschouwelijke vakken, maar strikt genomen worden ze niet door de overheid georganiseerd, maar ze worden eigenlijk door de levensbeschouwingen zelf georganiseerd. Hè. Maar ze zijn wel opgenomen in het curriculum van het overheidsonderwijs. Dus het gemeenschapsonderwijs, elke school daar is verplicht om al de erkende levensbeschouwingen daar aan te bieden. Hè. Dus als uw zoon naar school gaat en u zegt, ik wil dat hij protestantse godsdienst volgt, ook al heb jij niets met het protestantisme, maar dan kunt u dat vragen en dan zal die directeur ook moeten zorgen dat daar een protestantse les wordt georganiseerd. Hè. Dat is ook een erfenis van, we hebben een lange geschiedenis in België rond de levensbeschouwing en onderwijs. Eigenlijk is dit systeem het schoolpactsysteem, dat is eigenlijk iets wat we afgesproken hebben in 1958, na een schoolstrijd, hè, waarbij elke officiële school die vakken afzonderlijk moet aanbieden. Dat kan ook neutraal gelegitimeerd worden als inderdaad alle religies gelijke kansen hebben en als er een optie is voor vrijstelling. Want anders schend je de godsdienstvrijheid. Die vakken worden georganiseerd door de levensbeschouwing. Als ik vind dat ik nergens in pas, dan moet ik de vrijheid hebben om geen levensbeschouwelijk vak te volgen. En dat is ook zo in Vlaanderen. Hè. Weinig mensen weten dat, maar je kunt perfect van uw 6 tot uw 18 naar school gaan zonder ooit een voet binnen te zetten in de levensbeschouwelijke lessen, want je kunt vrijstelling vragen, daar is ook rechtspraak over. Alleen is dat niet zo bekend, directeurs maken daar niet graag reclame voor, omdat dat nog een extra lokaal is die ze dan moeten inrichten. Bovendien, wat moet er dan met die kinderen gebeuren? Die zitten daar dan maar wat, hè? Dus die moeten dan voor die Jehovah's getuigen, die kunnen dan in de wachttoren lezen, hun boekje, maar voor andere mensen die geen levensbeschouwing of een andere levensbeschouwing hebben, is dat misschien moeilijker. Bovendien is het ook een beetje asociaal. Dus. En ik ben het dus eens met wat je daarnet zegt. De huidige manier van werken is eigenlijk een beetje tegen de godsdienstvrijheid in, omdat je mensen als het ware bijna verplicht om kleur te bekennen en in een bepaald vakje mee te gaan. Hè. En dus mijn voorstel is inderdaad, voer een vak in over filosofie, ethiek, moraal, burgerschap en over levensbeschouwing. Niet levensbeschouwelijk, maar over levensbeschouwing. Voer zo'n vak in, verplicht voor iedereen. In alle netten, in alle leerjaren, middelbaar, katholiek onderwijs, overal zo'n vak. En daarnaast, en dat is dan conform de godsdienstvrijheid, voor zij die het willen, kunnen er ook confessionele vakken worden aangeboden. En dus iemand die zegt, kijk, naast dat vak dat ik verplicht wil zien over burgerschap en godsdiensten en moraal en filosofie, ik wil daarnaast dat mijn kind ook nog katholieke godsdienstles krijgt, of islamitische, dan is dat de discussie waard, hè, omdat dat kan dan eventueel ook aangeboden worden op school, maar facultatief, enkel voor zij, dus conform de godsdienstvrijheid, enkel voor zij die dat willen. Hè. Terwijl men er nu van uitgaat dat iedereen dat nog wil. Maar dat is niet zo. Dus laten we dat systeem omdraaien. Nu is het zo, iedereen volgt die levensbeschouwelijke vakken, uitgezonderd die enkelingen die vrijstelling vragen. Hè. Ik pleit voor een omgekeerd systeem. Niemand volgt het, tenzij zij die willen. En dat is denk ik meer conform godsdienstvrijheid, meer conform de vrijheid dan wat we nu hebben.
Ja. En als we dan toch over onderwijs bezig zijn, dan heb je ook nog het katholieke schoolnet bijvoorbeeld. Ja. Het katholieke onderwijs dat al bestaat. Vorig jaar was er heel veel te doen rond de moslimschool, of de islamschool die dan in Bergenhout zou worden opgericht. Ja. De Joodse school.
Die bestaan hier in Antwerpen, ja.
Hebben die eigenlijk nog een plaats binnen de seculiere samenleving? Of binnen de 21e eeuw?
Zoals? Ja, wat mij betreft wel. Dus ik ben, en dat zullen dan sommige vrijzinnigen niet goed begrijpen, hoe ik dat dan rijm, want zij zijn sowieso tegen elke, tegen katholiek godsdienst enzovoort, of tegen katholiek onderwijs enzovoort. Ik ben voor een vrij open samenleving, en dat betekent dat mensen vrij moeten zijn om ook vanuit de civil society onderwijsprojecten op te zetten. En dat kan vanuit een Steiner-pedagogie, of een Frenet-ideologie, pedagogie, maar dat kan evengoed vanuit de levensbeschouwing. Dus in een open samenleving moet dat kunnen. Hè. Willen die mensen gefinancierd worden, dan moeten ze natuurlijk wel aan de eindtermen voldoen. Het katholiek onderwijs heeft daar geen probleem mee. Die doen dat ook. Er zijn hier een aantal Joodse scholen in Antwerpen die daar wel een probleem mee hebben. En sommige worden dan ook niet gesubsidieerd. Anderen zijn zo, dit is zo op het randje. Dus ik vind wel dat we daar goed moeten op toezien als we onderwijs financieren. Ook al is dat vanuit een bepaalde levensproblem, dan moet dat aan bepaalde eindtermen, aan de eindtermen voldoen. Dat betekent dus dat we onze voorlopige beste kennis aan de jongeren meegeven. Hè. En dat we hen opleiden tot kritisch denkende mensen. Dus het katholiek onderwijs heeft bestaansrecht. Alleen denk ik dat het katholiek onderwijs zelf, maar daar kan ik natuurlijk niet zoveel over zeggen, maar dat zij zelf eens goed moeten zullen nadenken. Dat is een taak voor de opvolger van Mieke van Ecke, hè. Dus zij stopt dus, binnenkort. Zelf zullen moeten nadenken hoe zij met die levensbeschouwelijke identiteit aan de slag gaan in een context waarbij de meeste leerlingen geseculariseerd zijn, waarbij de meeste leerkrachten geseculariseerd zijn, waar ook de directie vaak geseculariseerd is. En vroeger had je in de inrichting bij macht nog de paters en de nonnen, maar die zijn ook letterlijk aan het uitsterven. Dus men moet nadenken over, als wij levensbeschouwing ter sprake willen brengen in ons onderwijs, wat nog denk ik altijd waardevol is, hoe kunnen we dat nu het beste doen? En ik denk dan ook dat zij daar, mijn suggestie zou ook zijn van, kijk, voer een vak in over levensbeschouwing dat voor iedereen verplicht is. En dan daarnaast, voor zij die dat wensen, kan er nog een katholiek godsdienstvak worden aangeboden. Die scholen zijn ook vrij om voor een eucharistie aan te bieden. Maar ze kunnen, ik vind niet dat zij, zeker niet als ze volledig door de overheid worden gefinancierd, wat nu het geval is, dan moet dat altijd facultatief zijn. Waarom? Mijn redenering is de volgende. Die scholen worden door alle belastingsbetalers gefinancierd. Dus ik vind dat die scholen dan ook moeten openstaan voor elke leerling. De moslim, de vrijzinnige, de jood, die moet allemaal naar het katholiek onderwijs kunnen gaan. Als ze dat willen, hè. Niemand is verplicht. Maar als ze dat willen, moeten zij dat, omdat zij daarmee voor betalen. Hè. Het zou iets anders zijn moesten die katholieke scholen compleet privaat gefinancierd zijn door de kerk zelf. Dan is dat geen probleem. Maar nu betalen wij allemaal voor dat onderwijs. Dan vind ik ook dat zij moeten openstaan voor iedereen. Zij doen dat in principe ook, maar er is een klein probleem dan. Ik vind dan ook dat alle pastorale en levensbeschouwelijke activiteiten en lessen facultatief moeten zijn. En dus, ze mogen daar godsdienstles organiseren, zelfs wat mij betreft meer catechese dan vroeger, terug meer catechese dan nu het geval is, maar enkel voor zij die dat willen. En de rest is er een standaardcurriculum met die eindtermen die je kan noemen, die voor iedereen toegankelijk moest zijn. En ik kan mij best inbeelden, want er bestaat dus geen katholieke wiskunde of Joodse geschiedenis of Mormoonse fysica of zo, hè. Dus, er is daar een consensus over in binnen de wetenschappelijke wereld, wat de fysica is, wat de biologie is enzovoort. En dat moet gegeven worden. Hè. En dat mag gegeven worden, vind ik, door iemand. Die katholieke school moet dat maar zelf uitmaken, maar dat kan even goed gegeven worden door iemand die niet katholiek is. Ook op katholieke scholen. Hè. Dus dat is een basis. Die eindtermen moeten gehaald worden door alle scholen. Er bestaat geen katholieke wiskunde, maar wat eventueel wel kan, is dat die scholen zeggen, wij gaan bepaalde accenten leggen. Bijvoorbeeld een Joodse school, ik kan mij voorstellen dat zij zeggen, in de geschiedenisles zullen we wat meer aandacht besteden aan geschiedenis van het Joodse volk, speciale aandacht ook voor de Holocaust, zeg maar iets. Maar wel op basis van echt historisch materiaal. En dan heb ik daar iemand die dan zegt, ik ga naar die Joodse school, die weet dat dan ook. Het kan ook best zijn dat bijvoorbeeld in de muziekles wat meer aandacht heeft aan Joodse componisten. Maar dat is op zich geen probleem, dat is interessant, dat is dan ook op basis van muzikologische inzichten enzovoort, dus dat is allemaal geen probleem. Alleen de echt religieuze aangeleden, die moeten dan toch sowieso facultatief zijn, omdat dat anders de godsdienstvrijheid schendt. Dus ze hebben bestaansrecht, maar we moeten toch eens grondiger nadenken op welke manier. Ik denk dat we daar nog niet helemaal uit zijn.
Ja. Er is dan ook nog een heel speciale vorm tegenwoordig van atheïsme binnengekomen in de samenleving. En ik zeg het niet alleen omdat het in uw ondertitel staat, maar ook omdat dat iets is dat u heel erg opvalt. Dus de religieuze atheïst, militante atheïst, zoals het in het boek wordt genoemd, die wild om zich heen schopt en niet zal rusten voor de laatste kerk is afgebroken.
Ja. Ja, dat is inderdaad dat zijn de zogenaamde nieuwe atheïsten, de militante atheïsten. Het is niet hetzelfde als de religieuze atheïsten, want de religieuze atheïsten, dat zijn eigenlijk atheïsten die bijvoorbeeld aan zen-meditatie doen, of die toch een soort gevoel hebben van eenheid in de kosmos, maar die wel atheïst zijn. Hè? Dus dat kan perfect. Ik voel me daar zelf niet zo enorm door aangesproken, maar er zijn mensen die zeggen, ja, ik ben atheïst, ik geloof niet dat er een bovennatuur is, ik geloof niet dat er een god is, maar ik ben wel ergens, ja, ik sta open voor religieuze ervaringen enzovoort. Hè? Dus dat kan wel. Hè? Maar waar u naar verwijst zijn de militante atheïsten, men noemt ze ook de nieuwe atheïsten, alhoewel ik niet goed zie wat er nieuw aan is. Als je mensen als Dolbach leest en Diderot, dan vind ik bij die mensen, bij die nieuwe atheïsten, geen nieuwe argumenten buiten wat er in de 18e eeuw al daarvoor werd gebracht. Maar dat zijn die mensen die inderdaad, wat ik daarnet al zei, die zodra ze het woord religie of godsdienst horen, er allerlei rode lichtjes gaan branden en die ja, bijna a priori zeggen dat religie achterlijk is, slecht is geweest voor onze samenleving enzovoort. Nogmaals, ik denk dat we daar genuanceerder moeten over durven nadenken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de plaats of de functie van religie voor het ontstaan van onze westerse samenleving, waarin nu wetenschap zo belangrijk is, vrijheid zo belangrijk is. De religie heeft daar, sommige mensen zeggen, de religie heeft alleen maar een remmende factor gespeeld. Dat klopt niet helemaal. Dus de religie heeft een ambiguë rol gespeeld. Ze heeft soms dingen tegengewerkt, maar ze heeft soms dingen ook vooruit geholpen. Bijvoorbeeld, er wordt vaak gezegd, godsdienst is altijd tegen wetenschap. Dat is niet waar. Hè? Dus als je kijkt in de middeleeuwen, dan was de godsdienst een drijvende factor voor de wetenschap. De toenmalige wetenschap. Hè? Dat was nog niet de huidige wetenschap natuurlijk. En ze konden toen nog niet weten wat we nu wisten. Maar bijvoorbeeld de kloosters en de abdijen, dat waren de plaatsen bij uitstek, waar de voorlopige beste kennis van toen werd bewaard. Niet alleen werd bewaard, werd ook overgeschreven. Werd verspreid. Hè? Er waren abdijscholen en zo. Dus zomaar zeggen dat die kerk nieuw in kennis geïnteresseerd was en de kennis tegenwerkt, dat klopt eigenlijk niet. Het is wel zo geweest dat op een bepaald moment er spanningen zijn geweest. Denk aan Galilei die de mond gesnoerd wordt enzovoort. Maar Galilei wordt de mond gesnoerd door Bellarminus, die op dat moment een topintellectueel was. Die wist zeer goed alle finesses van waar de wetenschap toen stond. Dus er was geen onnozelaar. Dus het is vaak genuanceerder dan dat. En dus mijn pleidooi is ook in mijn laatste hoofdstuk van als atheïst, probeer ook op een genuanceerde manier over religie na te denken. En let ook op dat je atheïsme dat je atheïsme niet op een soort paternalistische manier gaat beleven. Want de atheïsten die zeggen altijd, ja, laat op van die geloven, want zij zullen hun levensbeschouwing willen gebruiken om hans de samenleving te reguleren. Ja. Want, dus bijvoorbeeld, katholieken die zeggen, wij zijn tegen abortus, dus moet in de wet ook staan dat abortus strafbaar is. Of wij zijn tegen euthanasie, dus moet euthanasie verboden worden. Dat is een soort paternalisme die eigen is aan levensbeschouwingen en die niet goed is. Je moet een onderscheid maken tussen je eigen levensbeschouwing en de manier waarop de samenleving gereguleerd is. Dus ik vind, als katholiek moet je kunnen zeggen, als goede katholiek vraag je geen euthanasie, maar ik aanvaard dat er in de samenleving mensen zijn die er anders over denken. Nu, die vrijzinnigen of de atheïsten, die hebben dezelfde problemen. Soms zijn ze ook een beetje paternalistisch en die willen dan bijvoorbeeld door te veel te insisteren op verboden van te verbieden van levensbeschouwelijke symbolen enzovoort in de publieke ruimte, neigen zij er naartoe om het atheïsme ook als een soort van staatsmoraal te willen gaan gebruiken. En dat staat haaks op de idee van de seculiere samenleving. Dus wat het als volgt zou voor de atheïst of voor de vrijzinnige atheïst, hij moet met het volgende dilemma daaruit geraken. Namelijk, enerzijds is hij voor de godsdienstvrijheid en anderzijds is hij tegen de godsdienst en tegen de religie. En hij moet dat zien te balanceren. En het is gemakkelijk om dat erop te lossen. Je bent in je persoonlijk leven, vanuit uw levensbeschouwing, bent je tegen de godsdienst. En je mag daar ook debatten voeren en een strijd zijn enzovoort. Dat doe ik ook. Hè. Maar als je je politieke bril opzet, dat is wat ik in het boek doe, dan primeert uw strijd voor de godsdienstvrijheid, de gewetensvrijheid, boven uw strijd voor atheïsme.
Ja, ja, tot slot, ik heb eigenlijk de belangrijkste vraag bijna tot het laatste gehouden.
Ik ben benieuwd.
Oei, de lat wordt hoog gelegd. Ja. U stelt de vraag eigenlijk ook zelf van wat impliceert die secularisering nu voor de politiek? En ik plaats daar dan het begrip van het politiek liberalisme dan. Ja. Voor, kan je dat uitleggen misschien?
Wat dat politiek liberalisme is.
Ja, en waarom dat nu het keyword is voor de secularisering.
Ja, wel, voor die term politiek liberalisme doe ik beroep op een heel belangrijke denker in de politieke filosofie, namelijk John Rawls. Dat is iemand die waar je vandaag niet omheen kunt als je in de politieke filosofie aan het werk bent, dan moet je op de een of andere manier positioneren ten aanzien van Rawls. Rawls die heeft een boek geschreven in 1993 met de titel Political Liberalism, waarin hij dus de krijtlijnen uittekent van het politiek liberalisme. En eigenlijk is mijn boek een beetje een vervlaamste implementering van wat hij zeer abstract doet in 1993 met zijn Political Liberalism. Wel, hij gaat er eigenlijk vanuit, en dat is wat ik daarnet ook al zei, namelijk dat we de staat, dat de overheid haar burgers als vrije en gelijke individuen moet behandelen. En hij gaat ervan uit dat eigenlijk elk individu, wat ook zijn levensbeschouwing is, daar kan mee instemmen. Dat eigenlijk iedereen ermee gebaat is om met die vrijheid en gelijkheid in te stemmen. En hij komt tot het inzicht, en ik denk dat dat zeer belangrijk is, hij zegt: we moeten er niet naar streven dat de christen en de moslim en de atheïst en de vegetariër en de utilitarist en de asceet en de persoon die graag consumeert, dat die allemaal ooit tot een soort consensus zullen komen. Dat is niet zo. Dat ligt ook niet in de aard van de mens. Hè. Dus als de mensen zullen verschillend antwoord geven op de vraag: wat is nu een zinvol, interessant, boeiend leven? Hè. We moeten daar niet naar een consensus streven. Laat die verschillen maar bestaan, maar vanuit al die verschillende levensbeschouwingen en opvattingen moet er wel, en hij noemt dat, een overlappende consensus zijn. En we moeten vanuit die levensbeschouwing met een aantal basiselementen kunnen instemmen over hoe de samenleving georganiseerd wordt. En dat noemt hij de overlappende consensus, en je kunt dat eigenlijk een beetje samenvatten als de mensenrechten. Dus als iemand zegt: ik ben voor de godsdienstvrijheid, of ik ben bijvoorbeeld voor de gelijkheid, gelijke behandeling van iedereen, omdat ik een christen ben, en omdat het in de Bijbel staat dat in Gods hand alle namen van zijn geschreven, omdat wij geschapen zijn door God, God heeft ons gewild, en daarom staat de mens als gelijke man. En ik ben een vrijzinnige die zegt: ja, voor mij zegt dat argument niks, maar ik ben om andere redenen voor vrijheid en gelijkheid. Rawls zegt: het is geen probleem dat jullie op metafysisch niveau het niet eens zijn, zolang jullie het maar eens zijn over die overlappende consensus op basis waarvan jullie de samenleving kunnen organiseren. En hij zegt: de mensen die het eens zijn over die overlappende consensus, dat zijn, hij noemt dat, redelijke individuen. Dat zijn mensen die wederkerigheid in hun denken kunnen toelaten. Dus als jij zegt: ik eis de godsdienstvrijheid op om mijn godsdienst te verdedigen, dan stelt u zich niet redelijk op als u dan zegt: ja, maar uw godsdienstvrijheid hier van Patrick, die aanvaard ik niet. Dus Rawls vertrekt van een soort van wederkerigheid, dat vind je trouwens dus een basis die je ook in levensbeschouwingen vindt, doe nooit aan een ander wat je zelf niet wil enzovoort. Dus als jij de godsdienstvrijheid belangrijk vindt omdat je uw godsdienst wilt beleven, dan is het niet meer dan redelijk dat je ook aanvaardt dat voor mij de godsdienstvrijheid belangrijk is om mijn godsdienst te beleven. En dan zit je vertrokken. En dan zit je met dat spel van wederkerigheid en kom je tot de idee van een vrije samenleving. En dat is een beroemd gedachte-experiment natuurlijk van Rawls, waarin dat hij zegt, dus het gedachte-experiment van de originele positie en de sluier van onwetendheid, waarin hij zegt, stel u nu voor dat wij ons hier, en nu zijn we met twee, maar stel dat we hier met meerdere mensen zijn, we sluiten ons hier op, en straks gaat de deur open en stappen wij in de samenleving. En wij moeten hier nu bepalen wat de basisregels zullen zijn van die samenleving waar wij straks zullen instappen. Alleen, en dat is dan die sluier van onwetendheid, weten wij niet. Als wij straks de deur open doen, zullen wij rijk of arm zijn, zullen wij veel talenten hebben of weinig talent, zullen wij gelovig zijn of ongelovig, enzovoort. Dus dat is de sluier van onwetendheid. Wel, zegt Rawls, het eerste wat we zullen willen beschermd zien in ons nieuw manifest hier voor die samenleving, zijn onze basisvrijheden. Wij zullen pleiten voor een samenleving waarin we zo maximaal mogelijk vrij zouden kunnen zijn om te leven volgens wat ons in die samenleving dan zinvol zal zijn. En dus dat is een gedachte-experiment waarmee je aantoont, die vrijheden die zijn eigenlijk voor iedereen die daar een beetje over nadenkt, belangrijk. En behoren dus tot die overlappende consensus. En dus dit liberalisme heeft niet de bedoeling om religie uit te bannen, maar vraagt wel aan de religies dat ze instemmen met die uitgangspunten van dat politiek liberalisme. Een lang exposé. Ja. Ik ben al interesseerd, maar...
Ja. Nee, ja. Intussen waren we ook al beginnen te luiden. Had ik gemerkt, ja. Dus. Nee, bedankt voor dit gesprek, ja. Patrick.
Graag gedaan. Ja.
Eventjes herhalen... De seculiere samenleving over religie, atheïsme en democratie. Een boek van Patrick Loobuik, verscheen bij uitgeverij Houten Kiet. Dat was het.